Wij lezen met elkaar uit de eerste brief van Petrus, een deel van het derde en van het vierde hoofdstuk. Wij beginnen in 1 Petrus 3, vers 13. Ik lees uit de Telos-vertaling. En wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen, en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met zachtmoedigheid en vrees, en met een goed geweten. Opdat in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Want het is beter als de wil van God het wil, door goed doen te lijden dan door kwaad doen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Dit behoudt nu ook u, het tegenbeeld de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan Gods rechterhand is, heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachte wapenen, want wie in het vlees lijdt, heeft afgedaan met de zonde. Om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerten van de mensen, maar naar de wil van God. Want de voorbijgegane tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen, door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen. Zij vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meestort in dezelfde uitspatting van liederlijkheid, en zij lasteren u. Zij zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar leefden in overeenstemming met God in de geest. Het einde van alles nu is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Voor alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want liefde bedekt een menigte van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder mopperen. Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. Als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot hier, tot toe het woord van God. Na het woord van God volgt altijd het woord van mensen. Ik las van de week in de oude Joodse geschriften, de openbaring van God is van boven. De uitleg van de openbaring is altijd van beneden. Dat wil zeggen, dat is altijd mensenwerk. En zeker hier in dit schriftgedeelte, waar enkele uiterst moeilijke passages voorkomen, zien we dat des te treffender. Dus het belangrijkste van de avond hebben we nu gehad, dat is de lezingen van het woord van God. Nu komt het minder belangrijke en dat is de uitleg ervan. Maar hij is niet onbelangrijk. God geeft ons leraren om ons te helpen de schrift te verstaan. En die kunnen hun werk ook alleen maar doen doordat ze op de schouders staan van honderden andere leraren die ons zijn voorgegaan. Het thema van deze brief. Er zijn allerlei thema's, maar één belangrijk thema was de gelovigen aan wie Petrus schrijft te bemoedigen in het lijden dat zij moesten ondergaan vanwege hun geloof. Lijden is echt een sleutelwoord in deze brief. En we hebben gezien dat zelfs genade wordt genoemd. Het is een voorrecht in zekere zin als je mag lijden om het geloof. Ook al zijn wij nog niet altijd direct zo geneigd het als zodanig te beschouwen. We zien het eerder als een lastige bijkomstigheid van het geloof. Daarbij waarschuwt Petrus, hebben wij gezien, dat we dan wel moeten lijden als rechtvaardigen. En niet doordat ook wij zondige dingen doen. Als je als gelovige zondigt en je haalt daardoor jezelf lijden op de hals, dan kun je je wel wijsmaken dat je lijdt om Christus wil, maar dat is helemaal niet waar. Je lijdt als onrechtvaardige, om het even zwart-wit te stellen. Terwijl je nu juist zou moeten lijden als rechtvaardige. We hebben de vorige keer aan het einde die versen 10 tot 12 bezien uit 1 Petrus 3. Dat is een citaat uit Psalm 34. En ik heb u geprobeerd het verschil uit te leggen tussen een directe en een indirecte regering van God. Bij een directe regering van God, zoals deze versen dat beschrijven, wordt het goede dat mensen doen onmiddellijk beloond en wordt het kwade dat mensen doen onmiddellijk gestraft. In de dagen van David en Salomo had je zo'n directe regering Gods en die zullen we ook straks weer hebben in het Messiaanse Vrederijk. Maar nu leven wij onder een indirecte regering van God. En dat vinden we ook wel terug in bepaalde fasen in het Oude Testament. En dan zien we dat de goddelozen het vaak voor de wind gaat. En dat de rechtvaardigen nou juist moeten lijden. En in grote delen van de geschiedenis hebben we met die situatie te maken. En daarom zegt Petrus eerst in vers 13 een vers dat echt past bij een directe regering van God. En direct daarop gaat hij over naar die indirecte regering van God. Kijkt u maar in vers 13. Wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Nou, dat is typisch zo onder een directe regering van God. Als je een ijveraar voor het goede bent, als je je dus naar beijvert het goede te doen zoals God het wil. Ja, wie kan daar nu iets op tegen hebben, zou je normaal zeggen. Wie zal je daarvoor vervolgen? In de praktijk weten we dat dat helaas maar al te vaak gebeurt. Zij die de Heer Jezus toebehoren, worden wereldwijd in vele landen in mindere of meerdere mate vervolgd. En daarom gaat hij in vers 14 verder. Maar, als het dan toch andersom is, al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, hoe vreemd dat ook mogen klinken, dan staat er gelukkig bent u. Eerder in deze brief werd dat genade genoemd, nu wordt het gelukzaligheid genoemd. Je bent een gelukkig mens, je bent een bevoorrecht mens. Ik citeerde u al dat woord uit de Handelingen vorige keer, dat de discipelen blij waren dat ze verwaardigd waren om ter wille van de naam van de Heer Jezus smadelijk behandeld te worden. Het is een voorrecht als je samen met Christus verbonden mag zijn in het lijden om de gerechtigheid wil. Want hij heeft datzelfde lijden op aarde moeten ondergaan. Dat is niet alleen maar simpel het lijden, nou simpel is dat niet, lijden om de naam van Christus, dus regelrecht als zijn getuige. Dit is lijden om de gerechtigheid. Dat wil zeggen, lijden doordat je in een onrechtvaardige wereld pleit voor gerechtigheid. Je kunt je voorstellen dat Petrus zegt, nou wat kun je nou nog beter doen? De mensen zijn toch niet zo ontaard dat ze dat niet weten te waarderen. En vaak is dat ook best zo. Maar als je consequent opkomt voor de gerechtigheid, dan zul je constant toch te merken krijgen dat mensen daartegen zijn. Als je opkomt van werkelijk wat het recht van God is in deze wereld, kom je voortdurend in botsing met de eigen dunk en de eigen belangen van mensen die het met die gerechtigheid, ook al praten ze nog zo mooi, niet zo nauw nemen. Die mensen hebben te vrezen, hebben ze niet in de gaten, maar het is wel zo, want dat hebben die verzen 10 tot 12 aangegeven. Uiteindelijk is het wel degelijk zo dat God de rechtvaardige beloont en dat hij de goddelozen zal straffen. En daarom staat er vreest echter niet zoals zij vrezen. Door dat lijden hebben wij nu de neiging om te vrezen, maar er is helemaal geen reden voor. Die mensen moeten vrezen. Want hun hangt het eeuwig oordeel boven het hoofd. Laten we dus niet de rollen omdraaien dat wij nou bang zijn terwijl zij dat zouden moeten zijn. Vrees niet zoals zij vrezen, wordt niet in verwarring gebracht. Maar, dan volgt die prachtige uitdrukking, heiligt Christus als Heer in uw harten. Het wordt ook wel eens anders vertaald, maar de NBG-vertaling heeft dat ook zo. Heiligt Christus, heilige betekent, zoals het eigenlijk altijd betekent, apart zetten. Heilig is apart zetten. Uw naam worden geheiligd, dat wil zeggen, verheven boven deze wereld met al zijn onreinheden en onheiligheden. En die krijgen de eer die die naam toekomt. Geef Christus die plaats in je hart als Heer. Die heilige plaats. Eer hem daarmee. Betuig hem je respect door hem de plaats van Heer te geven. Natuurlijk ook in heel je leven. Laat zien dat je aan hem onderdanig bent, dat je hem wilt navolgen. Maar dat kan nog een uiterwendige zaak zijn, een fariseers aangelegenheid. Maar hier is het, geef hem die heilige plaats in je hart. En dan niet alleen maar als de verlosser, aan wie je je lof en dank brengt, maar als Heer in die hoedanigheid. Laat hij concreet de Heer van je leven zijn. Dan zul je altijd opkomen voor datgene waar Jezus voor opkwam, voor de gerechtigheid. Dan zul je niet tegen je geweten ingaan. Dan zul je de weg van de gerechtigheid gaan, wat het ook kost. Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dat is niet hetzelfde als ingaan op een discussie, op een debat. De Heer Jezus liet zich niet in met twistgesprekken. Hij getuigde, dat is heel wat anders. Als hij door de duivel verzocht wordt, dan antwoordt hij alleen maar met citaten uit de schrift. En verder niets. Hij getuigt. Wij kunnen ons heel vaak, en niet alleen onszelf, maar ook het geloof naar beneden halen door er een twistgesprek over te houden. Wat we moeten doen is getuigen. Wij moeten verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Christus heeft de plaats in ons hart en dat heeft ook een bepaalde hoop die daarmee verbonden is. Want die Christus zal eenmaal wederkeren en dan zal de hele wereld in gerechtigheid, in heiligheid en in vrede gedompeld worden. Als je opkomt voor de gerechtigheid en mensen vragen waarom doe je dat nou? Dat kost je een hoop narigheid en moeite. Mensen waarderen dat niet in jou. Dan zeg je omdat er een hoop in mij is. Omdat ik vol hoop uitzie. En in deze adventtijd denken we er op allerlei wijze weer opnieuw aan. Omdat ik uitzie naar een wereld die vol is van vrede, gerechtigheid, heiligheid. Blijdschap ook. Dat is de hoop die hiermee is. En ik leef in het licht van die hoop. Ik leef in het licht van die wereld. In die wereld zullen alle mensen aan de Heer Jezus Christus onderworpen zijn. En ik wil nu al aan die Heer onderworpen zijn. Daarom leef ik zo. Ik leef niet zo omdat dat toevallig een keuze is van mijn eigen overleggingen, maar omdat ik Christus dien als Heer. En dit is eenvoudig de consequentie ervan. Doe dat met zachtmoedigheid en vrees. Als je niet met zachtmoedigheid doet, wordt het weer een twistgesprek. Leg ze rustig uit waar je voor staat. En met vrees, niet voor die mensen, met vrees voor jezelf. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 2, werk uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Niet met vrees, omdat die behoudenis misschien toch nog weer zou kunnen mislukken. Er is maar één ding dat we hoeven te vrezen. We hoeven God niet te vrezen, behalve in de zin van eerbied hebben voor, maar niet bang zijn voor. We hoeven zelfs in zekere zin de duivel niet te vrezen, want als hij met ons is, de Heer, dan kan de duivel ons niets maken. Het enige waar je moet vrezen, ben jezelf. Vrees en beven, want wij kunnen zelf het meest verknoeien. Niet de tegenstanders. Wij zijn zelf altijd nog onze grootste tegenstander. Dus wees met zachtmoedigheid en vrees vervuld. En met een goed geweten. Ze moeten je nooit kunnen pakken op een slecht geweten. Ze moeten je nooit kunnen pakken op ongerechtigheid. Zodat als ze dan kwaad van je spreken, alsof je een boosdoener bent, ze in feite toch zullen moeten erkennen dat je een goede wandel in Christus hebt. Ze spreken wel kwaad van je. Maar in hun hart en misschien zelfs wel eens in een eerlijke bui zullen ze het met hun mond ook moeten erkennen dat ze toch wel een beetje jaloers zijn. op jouw goede wandel in Christus. Omdat ze daar het heilrijke, het zegenrijke van zien. Ze worden dan beschaamd door jouw goede wandel. Want het is beter als de wil van God het wil door goed doen te leiden dan door kwaad doen. Nou, dan zouden we zeggen, dat is nogal vanzelfsprekend. Maar helaas, ik heb u dat de vorige keer ook gezegd, kun je christenen daar niet vaak genoeg op attent maken. Je kunt ook als een getuige van Christus een drammer zijn. Er staat aan, houd aan gelegen en ongelegen, maar dat slaat op ons. Als het ons ongelegen is, dan moet je nog weten te getuigen. Maar sommige mensen denken dat dat betekent als het de ander ongelegen is en dan maar blijven getuigen, dan word je een drammer. En dat is een van de vele manieren waarop wij met de beste bedoelingen het toch heel dom allemaal kunnen doen. Je kunt het wel goed weten, maar dat wil nog niet zeggen dat je altijd goed weet hoe goed je het moet zeggen. En wanneer je het moet zeggen en op welke toon je moet zeggen en naar wie je het moet zeggen. Wij worden geacht mensen te zijn die de waarheid van God ontvangen hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het recht hebt om op alle momenten en alle tijden, of het ander nou uitkomt of niet, dat ook uit te bazuinen. En dan ook nog eens op een manier die de ander kwetst, waardoor je boven die ander verheft, waardoor je arrogant overkomt, noem maar op. Je kunt gelijk hebben, maar je moet het ook nog krijgen. Dus kwaad doen kan betekenen dat we ongerechtigheid doen, maar zelfs als getuige van Christus kun je het nog op een heel verkeerde, zeg maar rustig vleeselijke manier aanpakken. En dan zien we net als in hoofdstuk 2 dat Petrus de Heer Jezus ten voorbeeld stelt. En we hebben in hoofdstuk 2 gezien dat het op een merkwaardige manier gebeurt. Petrus schuift twee betekenissen van het kruis bijna in elkaar, omdat ze voor hem ook heel dicht bij elkaar liggen, terwijl wij ze vaak wel eens een beetje te veel uit elkaar halen. Het ene is wat Christus voor ons gedaan heeft. Zo staat het hier ook. Christus heeft geleden als rechtvaardige voor de onrechtvaardige. En hij deed het voor de zonde. Dus in plaats van de rechtvaardige, ten behoeve van de onrechtvaardige bedoel ik, ten behoeve van de onrechtvaardige, heeft hij geleden. Voor onze zonde, met het oog op onze zonde. Namelijk om die uit te boeten door zijn bloed, zoals we dat in hoofdstuk 1 gelezen hebben. Het bloed van een onberispelijk en een onbevlekt lam. Dus nu gaat het weer over het verlossingswerk van Christus, over het verzoeningswerk voor de zonde. Dat heeft hij plaatsvervangend voor ons gedaan en daarin was hij uniek, daarin kunnen wij hem niet navolgen, daarin was hij helemaal alleen. Maar het tweede, wat hij daarmee verweeft, is dat diezelfde de Heer Jezus een voorbeeld voor ons is, ook in zijn kruislijden. Niet in de manier waarop hij onze zonde droeg, maar als martelaar voor de waarheid van God, voor de gerechtigheid van God, is hem van de zijde der mensen deze verschrikkelijke terechtstelling toebedacht. En daarom is hij ook een voorbeeld. Daarom zei 1 Petrus 2 al, dat het was niet alleen maar op dat onze zonden uitgeboet zouden worden, maar wij ook voor de gerechtigheid zouden gaan leven. In het voetspoor van de rechtvaardige. En dat is heel bijzonder. Wij leggen wel eens te veel nadruk op wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Zonder te bedenken dat de Heer Jezus niet alleen maar onze zonde heeft weggenomen, dat is negatief. Maar ook ons een voorbeeld heeft nagelaten. Hij de rechtvaardige, hoe wij nu ook als rechtvaardigen zouden leven. Dat is positief. En dit is hier ook de bedoeling, want Petrus heeft net gezegd. Als je dan lijdt, laat het dan zijn als iemand die goed doet. Laat het dan zijn om de gerechtigheid. Want zo heeft ook de Heer Jezus geleden als rechtvaardig. Zo moeten wij ook lijden als rechtvaardigen. Hij heeft ons tot God gebracht. Prachtig. Wij denken alleen maar vaak aan het negatieve, het wegdoen van de zonde. En dan gaan we naar de hemel. Dat zijn twee onderdelen van het evangelie in zijn minimumverpakking. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven en nu hoeven we niet naar de hel, we mogen naar de hemel. En dat is eigenlijk zo'n ontzettend beperkt evangelie. Neem alleen al deze geweldige uitdrukking waar je zo veel over na kan denken. Hij heeft ons tot God gebracht. Misschien kun je wel zeggen dat dat het hele grote doel is van alles wat de Heer Jezus hier op aarde is komen doen. Niet alleen maar de zonde van ons afnemen. En om ons uiteindelijk dan in de hemel bij God te brengen. Nu heeft hij ons tot God gebracht. En dat wordt in het Nieuwe Testament op allerlei wijze uitgedrukt. We zijn kinderen van de Vader. We leven in gemeenschap met de Vader. In de intimiteit van kinderen met de Vader. We zijn aan het hart van God gebracht. We zijn in de armen van de Vader gebracht. Zoals de verloren zoon in de gelijkenis niet alleen maar vergeving van zijn zonde kreeg. Maar in de armen van de Vader werd opgenomen. En hij kreeg het beste kleed en een ring aan zijn vinger en sandalen aan zijn voeten. Dat zit allemaal opgesloten in dat ene zinnetje. We zijn tot God gebracht. In de armen van de Vader. De Heer Jezus is niet alleen gestorven voor onze zonden. Hij is gedood in het vlees. Waarbij u steeds moet bedenken, in het vlees betekent hier niet het zondige vlees. Dat komt direct nog een paar keer. Maar betekent gewoon in het lichaam. Dat is verwarrend. Soms betekent in het vlees het tegenovergestelde van in de geest, trouwens hier ook, maar dan hier is het niet het zondige vlees. Hier betekent het gewoon in het lichaam. Christus is naar het lichaam gestorven. Hij is trouwens ook naar het lichaam opgewekt. Alleen dat was het werk van de Heilige Geest. Dat vinden we in Romeinen 1 al, dat hij opgewekt is door de geest der heiligheid, de heilige geest van God. Maar het is nog verder dan dat. In die geest waarin hij ook is opgewekt en waarin hij ook gezeten is aan Gods rechterhand, zoals we direct zullen zien, in die geest predikt hij. Dat doet hij nu en dat heeft hij ook in vroeger tijden gedaan. En dat is om duidelijk te maken dat ook deze gelovigen aan wie Petrus schrijft, die Jezus nooit in het vlees hadden gezien. Net als Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5. Ze hadden nooit Christus in het vlees gekend. Net als wij. We hebben ook de Heer Jezus in het vlees nooit gekend. We hebben hem op aarde nooit meegemaakt. Maar in de geest is diezelfde Christus door zijn dienstknecht ook tot ons gekomen om ons het woord te verkondigen. We zijn door de Heilige Geest, dat is de geest van Christus, met al deze dingen in aanraking gebracht. En dat betekent voor hen die het afwijzen, oordeel. En het betekent voor hen die het aannemen, eeuwige zegen. En dat vertel ik om duidelijk te maken waar die volgende verzen nu over gaan. Want die volgende verzen behoren tot de allermoeilijkste in het Nieuwe Testament. Ik heb u dat wel eens vaker verteld. Weet u nog die tekst in 1 Korinthe 15, het voor de doden gedoopt worden? Die hoort ook bij de top 5. En dit is ook zo eentje van de top 5. Meestal betekent dat er tientallen verklaringen van zijn. En dat geeft alleen maar aan dat niemand het precies weet. Nou, wat zullen we doen? Zullen we een heleboel tijd besteden om u al die tientallen verklaringen te geven? Of zal ik u meteen denken welke ik denk dat het is? Ik kan u niet garanderen dat het de goede is. Dat zou wel erg eigenwijs zijn als ik dat zou zeggen. Maar het geeft wel de verklaring die mij het meest bevredigt. Dan hoef ik niet mijn toevlucht te nemen tot het idee dat de Heer Jezus in het dodenrijk zou zijn afgedaald. Iets waar de schrift totaal geen weet van heeft. Ook al staat het in een latere toevoeging in de apostolische geloofsbelijdenis. Nedergevaren ter helle of nedergevaren in het dodenrijk. Wat het betekent is dit. Christus verkondigt nu in de geest door zijn dienstknechten het woord. En dat heeft hij ook gedaan in de dagen van Noach. Petrus gaat een parallel trekken met onze tijd en de tijd van Noach. Dat doet hij om verschillende redenen. Hij zegt dit. Christus is in die geest heen gegaan en heeft gepredikt, en dan las ik een paar woorden in om het te verduidelijken, tot die mensen van wie de geesten nu in gevangenschap, dat is in het dodenrijk, zijn. Dus hij is niet naar het dodenrijk gegaan om daar tot mensen te prediken, zoals ik het zie, met een heleboel anderen. Ik heb het niet zelf bedacht. Maar hij heeft gepredikt in de dagen van Noach tot die mensen die niet wilden luisteren. Daarom zijn ze nu in het dodenrijk. Daarom zijn ze verloren. Ze waren namelijk ongehoorzaam destijds in die dagen van Noach. Toen de langmoedigheid van God bleef afwachten of ze toch nog zouden luisteren. In de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Ziet u het voor u? God heeft toen door de geest gepredikt. Hij zegt ook in Genesis 6, mijn geest zal niet altijd met de mens zijn. Maar wel een tijd. Dan gaf ze 120 jaar. En toen heeft Noach, die genoemd wordt de prediker der gerechtigheid, in 2 Petrus 2 en in Hebreeën 11 wordt naar hem verwezen. Noach is de prediker der gerechtigheid, maar het was de geest van Christus die in hem werkte. En hij predikte tot al die mensen en de meesten wilden er niets van weten. Er waren slechts enkele bekeerlingen. Dat waren zijn 3 zonen en hun 3 vrouwen. En zijn eigen vrouw, samen 8 personen. Dat is alles. Ik bedoel maar, zou Petrus kunnen zeggen, jullie denken dat jullie een armzalig klein hoopje christenen zijn te midden van een boze wereld, dan moet je eens naar Noach kijken. Jullie zijn tot geloof gebracht doordat de geest van Christus door middel van zijn dienstknechten onder jullie heeft gepredikt. Hetzelfde, dat was exact dezelfde geest van Christus die toen predikte in de dagen van Noach. En kijk toen eens wat het resultaat was. Het was net zo armzalig. Slechts 8 mensen, weinigen staat hier. 8 mensen maar heeft het boodschap opgeleverd. 120 jaar prediking, over een succesvolle prediking gesproken. Je zal toch eens 120 jaar prediken en dan komen dan tenslotte met jou erbij 8 mensen in de ark. Bij Jeremia lijkt het alsof de oogst nog geringer was. Maar ja, die heeft ook maar 40 jaar gepredikt. 8 zielen. En de rest is aan het oordeel prijsgegeven. Hij bemoedigt hen. Hij zegt, jullie mogen horen als het ware tot die 8 mensen die zoals toen 8 mensen gered werden door in de ark, door het water van de zondvloed heen, zo zijn jullie ook gered. Het is maar een klein hoopje, maar jullie hebben dat grote voorrecht dat toen de boodschap van de geest van Christus tot jullie kwam, jullie die boodschap hebben mogen aannemen. Nou zie je nog een tweede reden waarom hij nou juist naar die geschiedenis van Noach verwijst. Want wat gebeurde er? Die 8 zielen gingen in dat schip. En die ark kwam veilig aan op, om zo te zeggen, op een nieuwe aarde, een gereinigde aarde. Hoe kwam die ark daar? Als het ware door het water heen. Zo staat het ook letterlijk. Door water heen. Nou, zegt Petrus, dat is precies zo met jullie gebeurd. Het is natuurlijk maar een symbolische voorstelling. Het is maar een beeld van de zondvloed. Maar er is ook een tegenbeeld. Dat is de doop. Dat tegenbeeld van de doop, dat heet een tegenbeeld omdat het net als de zondvloed een beeld is van één en dezelfde geestelijke werkelijkheid. Noach en zijn zonen werden van die oude, vervloekte aarde waarop het oordeel van God rustte, door het water heen op een nieuw terrein gebracht. Een gereinigde aarde, die God voortaan zou aanzien dankzij de welriekende geur van het offer dat Noach bracht. Een totaal nieuw leven lag voor hem. Dat is wat er gebeurt in de doop. Dat, Petrus, zegt Petrus, dat is er gebeurd toen jullie gedoopt werden. Toen hebben jullie dat oude leven afgelegd. Maar niet alleen de oude leven afgelegd, je hebt een wereld verlaten. Die oude wereld, met al die goddelozen, die hebben jullie daarin achter je gelaten. Dat gaat nog een stapje verder. Je kunt zeggen, in de doop laat ik mijn oude leven achter en dat is een mooie gedachte. Maar het gaat eigenlijk nog verder. Je laat een wereld achter je. Het is zoals in Galaten 6 staat. Ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. Het kruis heeft radicale scheiding gemaakt tussen mij en de wereld. En die wereld is niet alleen maar de goddeloze wereld. Dat is ook de religieuze wereld. Dat is vaak veel moeilijker. Afscheid nemen van die goddeloze wereld, dat gaat nog. Afscheid nemen van de godsdienstige wereld is veel moeilijker. En toch is dat wat er ook in de doop gebeurt. Het is de wereld achter je laten die door het vlees geregeerd wordt. Dat kan het liederlijke vlees zijn met zijn vreselijke uitspattingen en losbandigheden. En dat kan ook de godsdienstige wereld worden. En met godsdienst bedoel ik alle uitwendige godsdienst zonder innerlijk leven uit God. En hoewel elk jaar zoveel mensen de kerk uitgaan, hebben we nog ontzettend veel van dat soort mensen in ons vaderland. Die uitwendig zeer trouw hun godsdienstplichten vervullen, maar inwendig er geen deel aan hebben. Of dat nu hun eigen schuld is of de schuld van de prediking, dat laat ik nu maar even in het midden. Als je je laat dopen, laat je ook die godsdienstige wereld achter. Niet alleen maar je eigen oude leven. Petrus zegt, kijk eens mensen, jullie behoren als het ware, ik zou bijna zeggen, tot een andere planeet. Je bent zo overgegaan naar een totaal andere wereld. De wereld die Noach achter zich liet, was voorbij. Die water van de zondvloed, die hebben, daar zijn er overheen gegaan. En toen die wateren terugtrokken, was het een onherkenbare nieuwe wereld. Maar een nieuwe wereld waar alleen maar rechtvaardigen wonen. Ja, dat is later weer veranderd, maar in het beeld is dat even mooi. Acht rechtvaardige mensen. En een wereld die opnieuw uitsproot. Met nieuw leven, zoals dat olijfblad. Maar een wereld waarin God voortaan met de mens zou handelen volgens een verbond dat hij met de mens sloot, dankzij dat brandoffer dat Noach bracht en waarvan de Heere de welriekende geur ook. Dat is het leven van een christen. En dat is de geweldige betekenis van de doop, die mij van die oude wereld overbrengt in die nieuwe wereld. Die mij overbrengt weg uit de godsdienstige wereld. En brengt op het terrein van de gerechtigheid. Worden daar geen fouten gemaakt? Ja, natuurlijk, Noach wordt dronken en al die narigheden meer. We zijn daar niet volmaakt, ook in die nieuwe wereld niet. Zolang we hier op aarde zijn, is het niet volmaakt. Maar wel rechtvaardigen. Noach was een rechtvaardige. En daarom staat hier ook heel bijzonder, de doop, die doet twee dingen met u. Hij behoudt u, hij redt u. Dat klinkt misschien vreemd, want je zou zeggen, je wordt gered door het geloof. Maar geloof en doop worden in de schrift altijd als één gezien. Markus 16, vers 16. Wie geloofd heeft en gedoopt is, die zal behouden worden. Het is één en hetzelfde. Daarom zie je ook, anders dan in sommige evangelische kringen, als je daar tot geloof komt, dan moet je soms nog maanden of jaren en jaren wachten voordat je gedoopt wordt. Dat is gewoon een gewoonte geworden. In de schrift, in handelingen, zie je altijd op dezelfde dag. Als je de zekerheid van het geloof hebt, dan dezelfde dag onder water. Want het is één geheel. En dan ben je gered. Niet alleen maar innerlijk gered. Als je de Heer Jezus kent, je bent innerlijk gered. Maar uiterlijk behoor je nog tot die godsdienstige wereld. Ja, dan sta je nog aan de verkeerde kant. Als iemand tegen mij zou zeggen, ja, ik ben een moslim, maar ik ben in de Heer Jezus gaan geloven, maar ik durf niet tegen mijn familie te zeggen, want dat kost me mijn leven. Dan zeg ik, nou, ik ben blij dat ik jou in de hemel zal terugzien, maar hier voor de aarde kan ik jou niet als christen erkennen. Dat klinkt wel hard, want je staat nog aan de verkeerde kant. Hier staat ook, dat is het eerste, je wordt erdoor gered. Gered is een geheel. Ik word niet alleen gered van mijn zondige natuur, ik word ook gered van die boze wereld. Ik word zelfs gered van een huichelachtige, uitwendige, godsdienstige wereld. En wat staat er dan? Dat is het tweede grote kenmerk. Het is niet het afleggen van onreinheid van het vlees. Dat wil zeggen, het is niet omdat je zo vuil bent en een hoognodig een bad moet hebben. Het is de vraag voor God van een goed geweten. Dus de doop kan alleen maar ernstig genomen worden als er ook werkelijk in het hart van de doopeling die vraag is. Die bede om een goed geweten. En dat vind ik geweldig. We hebben het gehoord hoe belangrijk het is om een getuige te worden om des gewetens wil. Om te lijden om der gerechtigheid wil. Nou zegt Petrus, dat begon in jullie doop. Daarvoor zijn jullie gedoopt, want jullie zeiden in de doop, Heere God, voortaan willen we nog slechts wandelen met een goed geweten. Stel je voor dat iemand gedoopt zou worden en hij wil zijn oude leven niet afleggen. Ik zal nou niet voorbeelden geven, want dan voelen die mensen zich speciaal aangestrokken en andere voorbeelden zou ik vergeten. Stel je voor dat je niet zou willen breken met de valse gewoonten van voor je tijd. Die nog horen bij die oude wereld en dat oude leven. Ja, dat is geen serieuze vraag om een goed geweten. De doop betekent, Heere God, vanaf nu wil ik Christus heiligen als Heer in mijn harten. Vanaf nu wil ik leven achter de Heer Jezus aan. Wil ik wandelen achter Hem aan. Wil ik Hem toebehoren. Ik wil nooit meer een slecht geweten. Zal het nooit meer gebeuren? Nou, dat durft niemand te garanderen. Maar het is wel mijn bede, Heer. Het is wel mijn ernstige verlangen. Het kan ook alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Zie je, zei Petrus, hij herinnert hen aan hun doop. Daar hebben jullie toch die bede naar God toe uitgesproken. Stilzwijgend, de doop zelf was die bede. Door je te laten dopen, sprak je die bede uit. Zei je daarmee, voortaan wil ik leven met een goed geweten voor God. Wel, als je dan moet lijden als consequentie, ja, dat had je dan kunnen bedenken. Daarom zeggen we als iemand uit het doopwater opkomt, soms welkom in de strijd. Of gefeliciteerd, nu gaat het lijden beginnen. En woorden van gelijke strekking. Niet erg feestelijk, zou je zeggen. Het is een feestelijke gebeurtenis, maar wat we vertellen tegen die mensen is, welkom in de weg van het lijden. Want als je werkelijk wil wandelen met een goed geweten, zul je het grootste deel van de wereld tegenover je vinden. En wat het meest pijnlijk is, ook het grootste deel van de godsdienstige wereld. Dat hoort erbij. Het is een vraag voor God van een goed geweten. En dat allemaal dankzij de opstanding van Jezus Christus. Als we radicaal zouden willen breken met het oude leven, dan moet je iemand niet alleen dopen, maar hem ook onder water houden. Dat zou het meest effectief zijn. Maar het geweldige is, omdat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, mag je hem ook weer uit het water overeind halen. Want doordat Christus leeft, is er een leven aan de andere kant van het graf. Zoals we het in Romeinen 6 destijds gevonden hebben. We zijn gedoopt tot de dood van Christus, opdat zoals Christus is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Christus leeft. Sterker nog, hij is aan Gods rechterhand, hij is heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Dat is geweldig. Ze kunnen wel denken dat je niet goed denkt dat je wijs bent dat je hebt laten dopen. En dat je afscheid genomen hebt van die oude wereld. Maar wij staan wel aan de kant van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wij kennen het geheim. Degenen die zich hebben laten dopen, die hebben die hele wereld achtergelaten. En dat betekent voor die mensen die dat niet snappen en daarnaar kijken, die denken, hoe kan iemand dat nou doen? Dat is de enige wereld die we hebben. Nee, wij kennen een betere wereld. En omdat we een betere wereld kennen, kost het ons geen moeite die oude achter te laten. Als wij er ook maar één hadden, dan was het zelfmoord. Maar wij weten dat als je door dat water heen gaat, dan kom je op een andere aarde, kom je in een nieuwe wereld. Je komt als in een andere planeet, je komt in een ander rijk, het rijk van het licht en van het leven en van de liefde en van de gerechtigheid. Waar die toeschouwers totaal geen weet van hebben. Een rijk waarin Christus de koning der koningen en de Heer der Heren is. Nou, zo... Lieve broeders en zusters, zegt Petrus, is het nou met jullie ook. Christus heeft in het vlees, dus in het lichaam geleden. En jullie moeten je met diezelfde gedachte wapenen. Mooi, dat wapenen. Die gedachte, die overtuiging, die gezindheid, die moet in je hart zijn. Dat is een wapen. Als je je zwak voelt, dan denk je, oh ja, mijn wapen. En mijn wapen is dat wie in het vlees lijdt, blijkbaar heeft afgedaan met de zonde. Dat is de bedoeling van dat laatste zinnetje. Dat is ook weer een lastige zin. Als je in het vlees, in het lichaam hebt te lijden, dan is dat omdat je hebt gebroken met het zondige leven. Want als je nog net zo zondig zou leven als de rest van de wereld, dan zou je ook geen last hebben. Dan was je één van hen. Maar het feit dat je lijdt onder de gerechtigheid, lijdt onder de naam van Christus, dat is het beste bewijs dat je niet meer bij die anderen hoort. Christus hoorde niet bij deze wereld. Hij kwam wel in de wereld, maar hij was nooit van de wereld. Daarom moest hij lijden. En hij zegt van ons, wij zijn ook in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld en dus moeten wij net zo lijden. Wij lijden als mensen die tot een andere wereld behoren, maar nog met hun voeten in deze wereld staan. Om de overige tijd, zegt vers 2, in het vlees niet meer te leven naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God. In deze wereld is het heel gewoon dat die wereld wordt beheerst door begeerten. Onze hele economische crisis is gebaseerd op de ongebreidelde begeerte van de mens. Die altijd meer en altijd beter wil. En de reclame in de industrie zijn er altijd op uit om ons dat te verschaffen. En als we het niet het geld ervoor hebben, dan lenen we het meer. Die hele crisis is één groot blootleggen van deze intense begeerte van de mens. En vooral ook de begeerte van degenen die daar schat en schat rijk aan zijn geworden. Om onze begeerte uit te buiten. En nu zijn er mensen die zeggen, nee, wij niet. Wij heel anders. In de praktijk is het wel een beetje moeilijker, hè? Want wij zijn net zo gevoelig voor die reclame en voor al die materiële welvaart. Maar nee, wij leven niet meer naar de begeerte van deze wereld. Wij leven naar de beginselen van een nieuwe wereld. Wij leven naar de wil van God. Petrus zegt heel nuchter, jongens, het is welletjes geweest. Het is afgelopen. De voorbijgegane tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen door te wandelen in losbandigheden, begeerden, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen, misdadige afgoderijen. Nou is het afgelopen. Daar willen we ons niet meer mee inlaten. Het zal blijkbaar wel nodig zijn geweest dat hij dat nog eens tegen ze zei. Maar hij zei, denk maar weer aan je doop. Altijd maar weer aan je doop denk. Weet je het nog van die doop? Dan heb je dat allemaal achter je gelaten. Jullie doen net alsof er een soort tunnel is onder dat doopvont. Jullie zijn door het doopwater heen gegaan en af en toe kruip je door die tunnel toch even terug naar die oude wereld. Maar Noach kon nooit meer terug naar die oude wereld en wij ook niet. De mensen om ons heen vinden dat vreemd. Wij zijn rare lui. Mensen die zich laten dopen zijn hele rare lui. Dat zijn we in de ogen van de mensen die de liederlijkheid van deze wereld kennen. Die vinden het vreemd dat wij niet meedoen. Trouwens, daar moet je niks van aantrekken, want ze vinden het altijd vreemd. Als je wel met ze meedoet, dan zeggen ze, huh? Ik had gedacht dat jij een christen was, dus dat doe je er niet aan mee. Doe je niet mee, dan zeggen ze, huh, dat is toch leuk? Al die begeerlijkheden en al die uitspattingen, waarom doe je niet mee? Dus je doet het toch nooit goed. En bij de godsdienstige wereld doe je het ook nooit goed. Dus hoef je daar helemaal niet meer om te bekommeren. Het doet er niet meer toe wat de goddelozen van ons vinden en ook niet wat de godsdienstige mensen van ons vinden. Het enige waar het op aankomt is wat Christus van ons zal vinden als we voor de rechterstoel staan. En dat moet je voor ogen houden. Niet uit bangigheid, wat zal die wel niet zeggen. Maar juist de vreugde dat we straks voor hem zullen staan en dat hij zal zeggen, zoals in de gelijkenis van de talenten, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf. Ga in de vreugde van je Heer. Die glimlach van de Heer, die is me een miljoen keer meer waard dan alles wat mensen in deze wereld, inclusief de godsdienstige wereld, van ons vinden. Ze vinden het vreemd, nou laat ze, dat je je niet meer stort in diezelfde uitspatting van liederlijkheid. Ze lasteren, ze spreken kwaad. Wel, zegt Paulus Petrus, ze zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat levenden en doden te oordelen. Laat ze maar in de handen van God. En of het nou liederlijke figuren zijn, met alle uitspattingen die erbij horen, of het zijn buitengewoon godsdienstige mensen die hun neus daarvoor optrekken, maar die zelf evenmin deel aan God hebben. Ze krijgen allemaal te maken met diezelfde rechterstoel van God. Zo was het vroeger ook. Vers 6 hoort ook weer bij de, nou ik zou bijna zeggen bij de top 10 van moeilijke verzen. Daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Ik denk dat het hier gaat aan mensen die nu dood zijn, maar die toen hun de blijde boodschap verkondigd werd, springlevend waren hier op aarde. Hij bedoelt gewoon de gelovigen van vroeger tijden. Misschien christenen, maar waarschijnlijk gelovigen in het Oude Testament. Gelovigen van alle tijden simpelweg, die nu overleden zijn, maar die toen gelovigen hier op aarde waren. Die hebben hetzelfde meegemaakt. Dacht je dat het iets nieuws, iets bijzonders was, zegt Petrus, dat jullie deze dingen moeten doormaken? Ook die doden hebben een blijde boodschap te horen gekregen. En ze hebben ernaar geleefd. Opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, dat zal er wel op slaan, dat het oordeel is dat mensen over ons uitspreken en voltrekken, als ze ons laten lijden, ons martelen. Maar ze leefden in overeenstemming met God, in de geest. Dus neemt dit even heel breed. Dat zijn mensen die ons zijn voorgegaan, die al lang overleden zijn, maar die in hun tijd hier op aarde ook geleefd hebben. En die toen ook door de wereld veroordeeld werden. Maar ze leefden in overeenstemming met God, in de kracht van de geest van God. Hij heeft het net in vers 5 gezegd, Christus staat gereed om levenden en doden te oordelen. Dus je kunt zeggen in vers 7, het einde van alle dingen is nabij. Dat wil zeggen, deze hele situatie, dit hele bestel waarvan we nu deel uitmaken, nadert zijn einde. In zekere zin is het vandaag nog steeds niet ten einde. Maar als Petrus al zegt, leef in het licht van die spoedige gebeurtenis, dan moeten wij dat zeker ook vandaag doen. Wees dus bezonnen. Weet wat je doet en weet waar je staat. En doe het met overleg. En nuchter tot gebeden. Gebed is een kracht om ons er doorheen te leiden. We hebben dat de vorige keer gezien. Dat je dus ook goed met je vrouw moet leven, opdat je gebeden niet verhinderd worden. Voor alles hebt vurige liefde tot elkaar. Lieve mensen, we staan in deze moeilijke dingen niet alleen. Het gaat niet alleen om de kracht van de Heer, maar we hebben ook elkaar. Dus is het ontzettend belangrijk dat we de onderlinge banden versterken. En daarbij doet het er gelukkig niet meer zoveel toe als vroeger tot wat voor kerk je behoort. Een beetje nog wel. Af en toe zit het ons nog wel een beetje dwars, maar eigenlijk kunnen we ons dat gewoon niet meer permitteren. Sinds de jaren 50, 60, 70 is Nederland niet meer een christelijk land. Nou, dat betekent dat de christenen enorm op elkaar aangewezen zijn. En in de laatste 15 of 20 jaar zien we dat veel sterker. Daarom zingen we ook, waar gebeurt dat nou in Nederland? Op één avond oude berijming, psalmen en opwekkingsliederen. En alles ertussenin. Alleen al als een klein, simpel symbool van de verbondenheid van allerlei soorten van christenen met elkaar. Heb vurige liefde tot elkaar, want liefde bedekt een menigte van zonden. Dat wil niet zeggen, die moffelt ze onder het tapijt, alsof zonde geen zonde meer genoemd mogen worden. Maar liefde, we spreken wel eens over, dingen moeten met de mantel der liefde worden bedekt. Niet weggemoffeld, dingen moeten worden uitgesproken. Dingen moeten worden beleden, dingen moeten worden opgeruimd. Maar dingen mogen nooit aan de grote klok gehangen worden. Zonden moeten opgelost worden in zo klein mogelijke kring. Hoeveel reputaties zijn al niet voor altijd kapot gemaakt doordat dingen die in het verborgen waren geschied en die in het verborgen hadden moeten worden opgelost, rondgebazuind werden door roddelzieke lieden. De liefde had dat alles kunnen voorkomen. De liefde is erop uit dat de ander zijn zonde zal belijden en dat hij vergeving zal ontvangen. Niet om de dingen weg te moffelen. Maar de liefde bedekt een menigte van zonden door er op een goede manier mee om te gaan. Wees gastvrij voor elkaar. Gastvrijheid is een heel belangrijk goed in het Nieuwe Testament. En dat niet alleen maar naar medegelovigen toe, maar naar mensen in het algemeen. Eigenlijk betekent het letterlijk wees lief voor de vreemdeling. Die staat hier wel bij voor elkaar, maar dat kun je ook heel breed nemen. Wees gastvrij voor de vreemdelingen. Letterlijk is het woord liefde tot vreemdelingen. En dat zijn niet dus je eigen vrienden in de eerste plaats. En wees trouw in wat de Heer je heeft toevertrouwd. Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient elkaar. Ik heb u wel eens in een ander verband gezegd, het woord genadegave, dat in het Grieks gewoon charisma is, dat betekent een portie genade. Het woord gave is eigenlijk verwarrend. Dan denken we meteen weer aan gaven en talenten. Maar het is, je hebt een stuk genade ontvangen. Als je je kunt onthouden en dus niet trouwt, zoals in 1 Korinthe 7, dan is dat een charisma. Daar is genade voor nodig. Als je bewaard wordt uit grote nood, zegt 2 Korinthe 1, dan is dat een charisma. Een bewijs van Gods genade. Dat is een heel brede term. De bediening die Timotheus kreeg was een charisma, een genadegave. Nou, zo is het met ons ook. Zeg dan maar voor het gemak, we hebben allemaal een bediening gekregen. Elk van ons heeft een taak gekregen in het Koninkrijk Gods. Mensen die uit grote kerken afkomstig zijn, die nog zeer traditioneel zijn, zijn vaak ook mensen die geen flauw idee hebben wat hun bediening is, want daar wordt nooit over gepraat. Daar worden ze ook nooit op attent gemaakt. Maar de schrift laat ons zien, Efeze 4 vers 7, aan een ieder van ons is die genade gegeven om een bepaalde bediening te hebben. De Heilige Geest deelt aan ieder afzonderlijk toe wat hij wil en wat nodig is, 1 Korinthe 12. En zo is het hier ook. Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen. Dus het is zo, ieder van ons heeft een bediening en je moet elkaar daarmee dienen als goede rentmeesters. Bediening, daarin zit het woord dienen. Een bediening is nooit om te heersen. Een bediening is nooit om andere mensen te manipuleren. Dat is precies het tegenovergestelde. De Heer Jezus zei, zo doen de koningen en heersers van deze wereld dat, maar ik ben in uw midden als een die dient. Een bediening is een bijzondere genade van de Heer, zoals u dat alleen maar hebt, want we hebben allemaal een andere bediening, om daarmee andere mensen te dienen en nooit ze onder jouw invloed te brengen. Te bedienen als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. Die genade is veelvoudig omdat hij in elk van ons weer andere talenten legt. Elk van ons een andere bediening toevertrouwt. Allemaal een klein stukje in dat grote koninkrijk Gods. En bij allemaal is het gericht om te dienen. Het is nooit gericht op carrière maken. Het is nooit gericht op je eigen eer of aanzien. Het is altijd, als het goed is, alleen gericht om te dienen, die ander te dienen zoals de Heer Jezus gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Matteüs 20 vers 28. Hij was hier om te dienen. Zijn dienstknechten zijn hier om hem te dienen en de ander te dienen. Of jouw taak nou in leiderschap is, Of dat je taak is in profetisch vlak, of in evangelistisch vlak, of in pastoraal vlak, of in het onderwijsvlak. Dat zijn de namen in 1 Efeze 4 vers 11. Ik denk eigenlijk, ik heb de indruk dat alle bedieningen op een of andere manier wel met die vijf gekoppeld kunnen worden. Wat het ook is, welke geestelijke bediening u ook hebt, dien daarmee. U als een rentmeester, u bent geen bezitter van die bediening. U is een stukje van de genade van God toevertrouwd om dat te beheren. Dat doet een rentmeester. Je hebt niks gekregen. Je hebt wel wat gekregen, maar dat is alleen maar toevertrouwd. Het is nooit je eigendom. Efeze 4 vers 11 zegt dat we aan de gemeente gegeven zijn. Niet de gemeente is aan u gegeven. Eigenlijk is het al fout als een voorganger zegt mijn gemeente. De gemeente kan wel zeggen mijn dominee. Of mijn voorganger, of hoe het maar heten mogen. Je bent van de gemeente, die gemeente is niet van jou. Je bent maar een dienaar. Je bent een bediende. Ik zal nog niet zeggen de loopjongen, dat zou een beetje al te ver gaan. Maar je bent wel een bediende van de gemeente. Je bent er om die gemeente te dienen. Het is niet jouw gemeente, jij bent van die gemeente. Het is net andersom. Hier worden twee soorten van bedieningen onderscheiden. Er zijn er natuurlijk veel meer, ik noemde net al vijf uit Efeze 4... Maar hier gaat het om twee soorten bedieningen die erg belangrijk zijn. En waar we ook de meeste onder kunnen rangschikken. Het ene heet spreken en het tweede heet dienen. Nou, u zei net, het is er allemaal dienen. Ja, dit tweede dienen betekent blijkbaar in contrast met spreken. Dat is een dienen meer in de praktische dingen van het leven. Dat wil niet zeggen dat daar nooit eens bij gepraat kan worden. Maar er zijn meer bedieningen op praktisch vlak en er zijn bedieningen die te maken hebben met verkondiging of onderwijs. Die twee worden onderscheiden. Je zou rustig kunnen zeggen, als wij allemaal een bediening hebben, dan hebben sommigen van ons een bediening om te spreken. Dat hoeft niet altijd te zijn van een podium, van een kansel. Dat kan ook zijn spreken in evangelistische contacten met mensen. Dat kan een pastoraal spreken zijn in gesprekken van hart tot hart. En er is een dienen in meer materiële dingen of wat voor dingen het ook mogen zijn. Voor beide is er een belangrijke aanwijzing. Als iemand spreekt, laat spreken, dat zijn als uitspraken van God. Dit is zo'n ernstig woord. Dat woord uitspraak, dat betekent, het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt bij de orakels van een of andere godheid, weet u wel. Die geraadpleegd werd en dan was er zo'n priesteres. Die gaf dan orakels, dat waren dan de zinspreuken die die godheid door zo'n persoon uitsprak. En die persoon werd dan geacht letterlijk de woorden van de godheid te spreken. Dat is het woord dat Petrus gebruikt. Als wij spreken, dan moet dat in het bewustzijn zijn dat God door je heen spreekt. Dat is nou niet direct een bemoediging, zou je zeggen. Je durft geen mond meer open te trekken. Maar dat is natuurlijk niet Petrus' bedoeling. Petrus wil op onze verantwoordelijkheid wijzen. Het spreken is niet bedoeld om je stokpaardjes te bereiden. Dat is niet uit God, dat is uit jezelf. Iedereen die het woord onderzoekt, heeft zo zijn stokpaardjes. En hij denkt, jongen, daar zou ik best eens over willen spreken. Wat een pech nou. Hij mag alleen maar zeggen wat de Heer wil dat hij zegt. Hij mag niet zijn stokpaardjes brengen. Hij mag niet zeggen, dit is een interessant punt, daar wil ik wel eens een keer een toespraak over houden. Hij mag alleen maar uitspraken van God doen. In feite betekent dat in de brede zin van het woord dat al het spreken, zeker het spreken in openbaar, een profetisch karakter heeft. Want profetisch, dat betekent letterlijk spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. En dat is altijd zoals 1 Korinthe 14 vers 3 zegt, tot stichting, vermaning en vertroosting van de toehoorders. Daarom kun je het als het ware afmeten. Als ze na afloop zeggen, nou dat was interessant, dan zou ik me zwaar gekwetst voelen. Want dan denk ik, oh jongens, ik heb gefaald. Als ze trillend met de rug tegen de muur staan, omdat het woord van God ze heeft aangeraakt, dan zou het doel bereikt zijn. Het hoeft niet altijd zo, niet altijd dramatisch. Maar het gaat erom dat de harten bereikt worden, dat de gewetens in het licht van God komen. De prediking is niet om interessant gevonden te worden. Dat betekent dat u afstandelijkheid schept. Dat u zich distancieert van die prediking. U beluistert die als met de theologische oren of het allemaal wel klopt of zo. Dan krijgt het woord geen kans om u aan te raken in uw hart. Als je spreekt, moet je spreken vanuit het diepe bewustzijn dat God door jou heen wil spreken. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd op volkomen wijze. Niks wat we doen is volkomen. Maar het moet wel de diepe intentie zijn. Zo staan we in deze wereld. Het gaat hier niet zozeer om een preek in de kerk houden. Het gaat hier als getuige in deze wereld staan. Dat is steeds de context. Wat zeg ik tegen andere mensen? Ik weet dat uit eigen ervaring. Ik hou van debatteren. Ik kan mensen makkelijk onder de tafel praten. Dus als iemand tegen mij praat en mijn vlees gaat aan het werk, dan begin ik een twistgesprek met hem. En dan win ik dat, maar ik ben die persoon kwijt. Dat kan heel makkelijk gebeuren. Je wint het debat, maar je bent de persoon kwijt. Sommige chirurgen ook, operatie geslaagd, patiënt overleden. Maar zo is het hier eigenlijk ook. Je hebt het debat gewonnen, maar je bent die ander kwijt. Maar je hebt hem afgestoten met je argument. Maar had ik de woorden van God gesproken, had ik niet getwist, had ik niet gediscussieerd, maar had ik een getuigenis gegeven, had ik de woorden Gods gesproken, maar had ik die ander kunnen winnen. Als hij zijn hart voor de woorden van God had opengesteld. Laat het zijn als uitspraken van God. Als iemand dient, in de breedste zin van het woord, dus alle vormen van dienen, waar niet direct het accent ligt op het spreken, laat het zijn als uit sterkte die God verleent. Dat is alweer net zo moeilijk. Net zo moeilijk. Hoeveel gelovigen zijn er niet dat doen in eigen kracht? En ik zal het onmiddellijk voor ze opnemen, ze doen dat uit onwetendheid. En de mensen die hun roepen tot een bepaalde bediening doen dat ook uit onwetendheid. Ze zeggen, Jan die zou wel een goede ouderling kunnen zijn. Hij is ook directeur van een bankfiliaal. De man is gewend om met mensen om te gaan en leiding te geven. Dat zou een goede kunnen zijn. Met andere woorden, Jan wordt geselecteerd om ouderling te worden op grond van zijn natuurlijke bekwaamheden. Maar het enige wat ze werkelijk hadden moeten doen is, al zou Jan Putjeschepper zijn geweest, is om vast te stellen of de kracht van God in hem is. Waar hoor je daarover praten? Jan gaat dienen als oudste of ouderling in de gemeente. Maar hij moet het doen, dat is de uitdrukkelijke opdracht, uit sterkte, als uit sterkte die God verleent. Daar moet hij op getoetst worden. Is de kracht van God in Jan? En als dat niet zo is, dan mag hij nog zoveel natuurlijke bekwaamheden hebben, maar hij zal altijd op zijn tenen moeten lopen. Want hij redt het er niet mee. Of Truus, wat denk je van Truus? Die heeft een paar psychotherapeutische cursussen gevolgd. En dat is heel nuttig hoor, daar doe ik niks aan af. Dus die zou een prachtige aanvulling kunnen zijn voor ons pastorale team. Nou, dat zou best eens kunnen. Maar zal Truus ook kunnen functioneren in het team als uit kracht die God verleent? Moet Truus daarop niet worden getoetst? Is de kracht van God in haar? Dat vindt u maar misschien een beetje vreemd en een beetje zweverig. Maar hoe meer je die kracht van God leert kennen, des te beter ga je het verschil zien. Henk Binnendijk vertelt wel eens een keer dat hij tot zijn 25ste zeer ijverig in de kerk was. Hij had allerlei bedieningen. Hij deed het met grote vreugde en grote energie. En zegt hij, met mijn 25ste ben ik bekeerd. Toen had hij er al 7 jaar bedieningen in de kerk op zitten. En dat waren allemaal bedieningen zonder kracht die God verleende, want die werken niet in een onwedergeboren mens. En vertelt hij even zo vrolijk, toen ik vrolijk 25 was, werd ik wederom geboren. Dat kan dus. Het hoeft niet altijd onwedergeboren mensen te zijn, ze kunnen wel wedergeboren zijn, maar ze kennen niet de kracht die God verleent. En dan moet je zo'n hele kerk runnen uit kracht die wij van nature in ons hebben. En denk erom, dat is een hele hoop hoor. Je kunt daar best heel aardig de schijn mee ophouden. En dat gebeurt, vrees ik, ook maar al te veel. Een heleboel mensen doen dat met de tong op de schoenen. Ze lopen zich de benen uit het lijf. En als ze de kracht kenden die God verleent, de kracht van de Heilige Geest, zou het er zo totaal anders uitzien. Jongen, dat op de late avond, nog in dit laatste vers, zo'n geweldig belangrijke aansporing. En wat is het grote doel? Natuurlijk dat de mensen met wie we in aanraking komen gezegend worden. Maar dit vooral, opdat in alles God verheerlijkt wordt. Het belangrijkste is nog niet eens dus dat de mensen gezegend worden. We bidden ook heel vaak voor dat we deze samenkomst hebben als we onder elkaar zijn. Dat de Heer geëerd en verheerlijkt mag worden door ons samen zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En dan pas komt u in de beurt. En ik, wij allemaal. Dan pas komt aan de beurt of u en ik gezegend zijn of gezegend worden. De eer van God is het allereerste. Opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus. En dat brengt hem zelf tot deze kleine lofprijzing. Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de kracht is tot